Zo de Heer het geeft, gemeente, zullen in dit jaar, in dit kalenderjaar, verschillende jonge stelletjes in het midden van de gemeente ook in het huwelijk treden. En daar wordt ook binnen verschillende families al naar toegeleefd. Op verschillende manieren natuurlijk. Maar het wordt wel heel concreet wanneer een stelletje niet alleen de datum heeft geprikt op de kalender, maar voorafgaande aan die datum, tenminste dat is de gebruikelijke volgorde, ook in staat is geweest om een huis te kunnen kopen. En zo zijn er onder ons op dit moment nog verschillende stelletjes die naast nog op zoek zijn naar een woning. In Sliedrecht of in de directe omgeving. Ik weet zelf niet wat dat is, maar ik stel me dat dan maar gewoon zo voor. Dat je je oog hebt laten vallen op een huis of je bent getipt door iemand in je directe omgeving die weet dat er binnenkort een huis vrijkomt, te koop komt. En dat je daar op een donkere winteravond samen met je vriend of vriendin heel zachtjes langsrijdt. Of je parkeert de auto ergens in de buurt van dat huis en je loopt een paar keer langs dat huis. Rustig en voorzichtig naar binnen kijkend. Is het van je smaak? Staat het op een mooie plaats? Is het goed onderhouden? Misschien ben je in de loop van je leven, als je in Sliedrecht geboren en getogen bent, wel tientallen keren door die straat geweest. Maar dit maakt het nu wel even anders. En je gaat natuurlijk ook heel anders kijken. Je wint informatie in. Probeer duidelijk te krijgen wie er wonen. En op enig moment, als je samen zover bent, dan hak je de knoopbol door en pak je de telefoon en bel je de makelaar. Je wilt dat huis ook wel eens een keer bezichtigen. Je krijgt een rondleiding. Stapje voor stapje komt het dichter naar je toe. Misschien neem je ook iemand mee die verstand van zaken heeft, die toch met een andere oog en blik door het huis wandelt om te kijken wat er nog gebeuren moet en of het een degelijk, een deugdelijk huis is. En uiteindelijk wordt de knoop doorgehakt. Financiering kun je rondkrijgen. Je komt tot een koopsom. Je koopt het. En ook dat lijkt me een heel bijzonder moment. Dat je de handtekening kunt zetten bij de makelaar en de notaris en de bank. En dat het rond is. Maar het belangrijkste moment moet denk ik nog komen. En dat is niet dat moment bij de makelaar. Dat is ook niet handtekening van de bank. Dat is het moment dat je samen met je vriend of vriendin, je aanstaande man of vrouw, op de stoep van dat huis staat. En dat je elkaar even aankijkt. Je pakt die sleutel. Die draai je in het sleutelgat. En de deur gaat open. Dat huis is dan echt van jou. Nou, dat is eigenlijk ook het beeld wat op de achtergrond van zondag 31 speelt en waar ik vanavond ook een aantal keer op wil terugkomen. Er is hier sprake van sleutelen van het koninkrijk. En dat heeft de catechismus niet zelf bedacht. Het is een van die weinige momenten in de Heidelberger catechismus dat in een vraag ook heel direct verwezen wordt naar een moment, een passage in de schrift, eigenlijk meerdere passages. In Oud en Nieuwe Testament wordt het beeld van de sleuteldrager vaak gebruikt. Denk alleen maar aan de brief die de verhoogde Christus richt aan de gemeente van Philadelphia. En zichzelf daarmee ook heel concreet aan die gemeente voorstelt als hij die de sleutel Davids draagt. Die opent en niemand sluit. En die sluit en niemand opent. En die dan vertroostend tegen die kleine gemeente in de branding van verdrukking en beproeving zegt: ik heb voor u een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Wat is dat een machtig woord van de verhoogde Christus en zo'n kleine gemeente. Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Alsof de Heere zegt, op dat moment, ik sta op de stoep van u als gemeente en ik zorg ervoor dat die deur gewoon open blijft. En dat een ieder die wil, komt. Koopt zonder prijs, zonder geld en drinken van het water des levens om niet. Dat de prediking in Philadelphia door kan gaan. Daar blijft iedereen vanaf, omdat Christus zelf dat beschermt. Het is een beeld wat natuurlijk ook in het Oude Testament voortdurend terugkomt. Denk aan Eliakim, de sleuteldrager. En zo zijn er meerdere momenten in de profeten ook aan te wijzen, waarin een van de profeten erop wijst dat de Heer zelf of dat zijn dienstknechten een sleutel dragen namens hun zender. En zo duidelijk maken aan het volk Israël dat het God is die uiteindelijk bepaalt wie er binnenkomt in het koninkrijk der hemelen en wie niet. Het is ook niet toevallig, gemeente, dat op dit moment in de Heidelberger Catechismus dit aspect naar voren komt. Een van de verschillende kanten van de prediking. De prediking is meer dan alleen maar het openen en het dichtdoen van de deuren van het koninkrijk. Al klopt daar natuurlijk wel de hart van de prediking. De prediking kan ook heel gericht zijn op concrete ontwikkelingen in onze samenleving. Een profetische prediking. De prediker zich gedrongen weet om vanuit het woord daar licht op te laten vallen. De prediking, zo zeggen we dat dan, een soort karakter krijgt van een tijdreden. En ook dat loopt zo weg uit de schrift. En ook daar is niets op tegen om dat eens een keer te doen. Als de tijd daarvoor is. En op een mens zich aandient. Maar in de Heidelberger Catechismus staan we eigenlijk meteen in het hart van de prediking. De sleutelen van het koninkrijk. De deur naar Gods koninkrijk gaat open en gaat dicht onder de bediening van het woord. Waarom komt het hier aan de orde in de Heidelberger Catechismus? Nou, dat heeft wel te maken met de samenhang van de catechismus. En daar wil ik toch vanavond aan het begin van de preek even op wijzen. En dat is niet onbelangrijk. We staan eigenlijk aan het slot van het tweede deel van de Heidelberger Catechismus. Als ik de bladzijde hier omsla, dan zie ik daar bovenaan staan derde deel. Boven zondag 32, het derde deel van de dankbaarheid. Die mijn goden voor de verlossing schuldig is. Dus de slotzondag van het tweede deel, dat gaat over de verlossing, gaat heel nadrukkelijk in op de prediking. En als we dichter bij huis blijven, bij zondag 31, dan moeten we vanavond zeggen, binnen dat tweede deel vormen zondag 23 tot en met 31 één geheel. Zondag 23 en 24 die gaan over de vraag, hoe krijg ik nou deel? En de belofte van het evangelie, de toe-eigening van het geloven van het heil van de drie-enige God. In zondag 25 tot en met 30 gaat het om de versterking van het geloof. Waar ontleen ik mijn kracht aan? De belofte van het evangelie toe te eigenen en te mijnen. En we hoorden uit de uitleg van de Heidelberger Catechismus dat ik dan vooral mag bronnen mag slaan bij de sacramenten van doop en avondmaal. En de Heidelberger Catechismus legt er stap voor stap uit hoe er door het geloof gebruik gemaakt kan worden van de troostvolle betekenis van doop en avondmaal. En hoe de Heer het zwakke geloof ook wil versterken. En in deze slotzondag, zondag 31, wordt vooral het vergrootglas gelegd op de prediking. Wat voor plaats heeft de prediking nu als het gaat om het deel krijgen aan het heil van God? We staan, om dat beeld maar even vanavond te gebruiken, gemeente, dus op de stoep bij God. In zondag 31. De zondagen die achter ons liggen, hebben we gehoord wie God is en wie wij zijn. Mag ik het maar even in die beelden gebruiken? Wie de koper kan zijn. Wie de eigenaar van het huis is. Nou, als het gaat om de koper, dan werd onze naam wel genoemd in zondag 2 tot en met 5. En daar kwamen we niet zo best vanaf. Vervolgens maakte de Heidelberger Catechismus een stap naar de eigenaar in zondag 8, de drie enige God. En vanaf zondag 9 tot en met 22 werd het huis getekend. De belofte van het evangelie in al zijn facetten werd uitgestald, uitgelegd en ook aangeprezen. achter zondag 31 doemt het huis op. Eerst wordt ons, dat zullen we straks ook wel gaan zien, vanaf zondag 32 uitgelegd hoe we ons in dat huis mogen gedragen. Wat is nu waarachtige bekering? Vervolgens wordt er uitgelegd wat de huisregels zijn, aan de hand van de 10 geboden. En als laatste wordt er uitgelegd in de Heidelberger Catechismus wat nu de omgangsvormen thuis bij God zijn. En dat is er ten diepste maar één. Dat is het gebedsleven in de binnenkamer. Huisregels, de 10 geboden. En de omgang thuis bij God. Het gebed. We staan dus in zondag 31 op de stoep bij God. Voor een gesloten deur. Dat veronderstelt zondag 31. Kijk u maar hoe de zondag begint. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie ontsloten? Hoe gaat de deur naar het koninkrijk van God open? Gemeente, voordat ik verder ga, al luisterend naar zondag 31, toch even twee vragen. In de eerste plaats, en die vraag stel ik ook aan mezelf vanavond, bent u in dat besef ook hier gekomen? We staan op de stoep bij God. De komende dagen beginnen de scholen weer. Sommigen onder ons die moeten in de komende dagen of komende weken ook tentamens maken. Nou, misschien dat je daar nu al in je gedachten mee bezig bent. Wat moet ik er nog voor doen? Zal het een zwaar tentamen zijn? En als je dan een lokaal binnenloopt waar het tentamen wordt afgenomen, dan voel je ook een gezonde spanning, denk ik zomaar. Of misschien ben je wel extra gespannen, omdat je ergens aanvoelt, ik heb nou niet echt zo mijn beste voor gedaan. En het is maar de vraag hoe het zo meteen gaat lopen. Het is maar een onschuldig voorbeeld, gemeente, maar mag ik even nog een ander voorbeeld geven? Stel je nou voor dat je in de komende week gedagvaard wordt bij de rechtbank in Dordrecht. Nou, dan zit je vanavond denk ik ook even anders in de kerk, of niet? Dan heb je handen vol om je gedachten erbij te kunnen houden. Wat hangt me zo meteen boven mijn hoofd? Hoe zal de verdediging zijn in de rechtszaal? Waarvan word ik beticht? En hoe kan ik het uitleggen dat het niet waar is? Maar nou waren we vanmorgen en nu zijn we vanavond bij de rechter van hemel en aarde. En laat ik het maar voor u zeggen. Dan moeten we misschien tegen elkaar zeggen vanavond, met dat gevoel zitten we niet altijd in de kerk, of wel? Op de stoep bij God. Eén stap en je staat binnen. Of je blijft buiten staan. Ligt daar niet het punt, gemeente, om ook in alle eerlijkheid naar de Heere toe dat te belijden? En dan heeft u genoeg huiswerk voor uzelf en ik ook voor mij. Als ik vanavond gewoon maar heel eerlijk zeg dat ik ook niet in altijd met dat besef de kansel sta. Je staat hier op de scheidslijn van de eeuwigheid tussen dood en leven, hel en hemel. De tweede vraag voordat ik verder ga met u. Heeft u ook wel eens voor die gesloten deur gestaan? Dat de deur naar het koninkrijk van God voor u echt dicht was. Ik moet bij deze zondag bijna altijd denken aan wijlen dominee Slagboom. Die in mijn jonge leven een grote rol heeft gespeeld, in ieder geval zijn prediking. En die net als ik ook op Urk heeft gestaan. Urke zingt graag. Wordt ook prachtig gezongen. Maar er was op Urk een keer iemand die vol overgave het lied zong: Ik zie een poort wijd open staan. En ik zeg niks van dat lied, maar luister wel eens wat de reactie was. Ik kwam bij de dominee, dominee Slagboom, en hij vroeg aan dominee Slagboom: wat vindt u daar nou van? Natuurlijk ook een beetje in die discussie, mag je nou wel of niet zulke gezangen zingen? En Slagboom die ging daar heel nuchter mee om. Die vroeg op een gegeven moment aan die persoon: ik vind het prachtig als je dat zingt, maar heb je nou voor jezelf ook eens een keer die poort zien dichtstaan? En dat je God gelijk gaf. Dat de deur dicht is om jou. En dat het niet ligt aan de Heere. Dan mag ik die vraag nou vanavond ook aan u en aan mezelf eens stellen. Ik heb dat ook een keer meegemaakt, gemeente, jongelui in de kerk. Dat de deur voor jou dicht blijft. En dat dat niet ligt aan de Heere. De gewilligheid van de Heere. En de lieflijke lokstem van Christus. Maar dat je tegen jezelf aanliep in de kerk. De kerk uitging met zelfbeklag. De deur is door mij dicht gebleven. We staan op de stoep bij God. En het eerste wat de catechismus vanavond zegt, die deur moet ontsloten, geopend worden. Laten we allereerst maar kijken van wie dat moet. En dat is denk ik de eerste verrassing die we vanavond opdoen als we kijken naar het antwoord. Daar staat al zoals volgens het bevel van Christus. Dus in opdracht van Christus moet de deur van het koninkrijk der hemelen geopend worden. Onder de prediking van het evangelie. Daarmee geeft de Heidelberger Catechismus terecht aan dat de prediking van het evangelie geen zaak van mensen is, ook niet van een prediker. De prediking van het evangelie ten diepste ook geen zaak is van een kerkraad en ook niet van een gemeente. Maar dat de prediking van het evangelie een zaak is en blijft van Christus zelf. Die zich bedient van mensen, maar niet afhankelijk is van mens. En die, zoals we zagen ook vanavond in de schriftlezing van Ezechiël 33, op een hele eenvoudige wijze ook de verantwoordelijkheden laat liggen daar waar ze te horen liggen. Ze prediken, ze plicht verzaakt. Ligt het bloed van de gemeente op hem. En tegelijkertijd heeft de gemeente ook de roeping om de prediker te controleren of de prediking bijbels is. Denk aan de gemeente van Berea. Dat is de verantwoordelijkheid, gemeente, die we samen dragen. De roeping van de prediker is na te zeggen wat God hem voorzegt. En de roeping van u als gemeente is te luisteren naar de prediker. Of hij Gods woord wel zegt. Of niet. Dat is belangrijk. De controlerende functie van de gemeente, van de kerkraad, de kansel toe. Of de prediking bijbels is, of niet. Kinderen, dat wordt trouwens ook elke dienst uitgebeeld. Je hebt dat net denk ik ook gezien, toen de kerkraad binnenliep. Het ouderling van dienst, vanmorgen ouderling van Vliet, vanavond ouderling Voorthuis, bij de kansel de predikant een hand gaf. Dat is niet om hem sterkte te wensen. Als het erom aankomt, hoeft een ouderling helemaal niets te zeggen. Maar dat is om aan u en aan jou duidelijk te maken dat namens de kerkraad de deur naar de kansel open gaat voor deze predikant. Of voor een gastpredikant. En wanneer de dienst is afgelopen en de predikant gaat de trap af, heeft de ouderling van dienst het recht om een hand niet te geven. Wanneer naar het oordeel van de ouderling en van de kerkraad de prediking in deze dienst niet bijbels is. En zo zonder woorden zichtbaar te maken aan de gemeente dat wat er nu gezegd werd, de kerkraad daar niet achter kan staan. En u kan begrijpen wat voor tumult dat zal geven, ook in de gemeente. En het is in alle kerkverbanden eens of meerdere keren al voorgekomen dat dat gebeurd is. En vaak ook terecht, trouwens. Wat is dat trouwens ook gezond, gemeente, dat het zo kan functioneren in een kerk? Dat de dominee niet de status krijgt van een gezalfde des Heeren, een halve Messias. Maar dat hij dienaar is. Dienaar van het woord. En dat hij gebonden is aan het woord. En als hij afwijkt van het woord, zich daarmee ook onwaardig heeft gemaakt om nog langer dienaar te zijn. Op bevel van Christus. Ik wil dat uitwerken aan de hand van een aantal voorbeelden, al luister het naar zondag 31. Op bevel van Christus moet het woord bediend worden. Het enige wat een dienaar ten diepste hoeft te doen, is in de prediking de sleutel te hanteren op bevel van Christus. Het eerste voorbeeld, ik denk jongelui aan een verjaardag. Misschien heb je dat gisteren wel gehad. Alles werd klaargemaakt voor de verjaardag in de keuken. 3 uur zou de visite komen. En als je dan kleine broertjes of zusjes hebt, die staan natuurlijk al om 2 uur bij de deur te kijken of opa en oma eraan komen. Je ouders moeten proberen dat een beetje te begeleiden. En op enig moment klinkt het gejuich op uit de hal, daar zijn ze. En dan hoor je je moeder misschien zeggen vanuit de keuken, doe de deur maar open. Eigenlijk had ze dat niet hoeven zeggen. En dan zou het toch raar zijn dat je broertje van 4 of 5 zegt tegen je moeder bij die deur, ja, maar daar heb ik geen zin in. Dat is iets wat je niet verwacht en wat ook niet gepast is. Opa en oma komen. Nou, dat is het eerste wat doorklinkt in zondag 31. Kijkt u maar even met me mee. Daar staat al zoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, allen en een iegelijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Met andere woorden, de catechismus houdt ons voor dat in de prediking van het evangelie een dienaar van het woord de deur van het koninkrijk der hemelen natuurlijk wagenwijd openzet voor alle gelovigen. Dat hij niet in discussie gaat met zijn zender. Dat hij ook niet onder of op de kansel gaat uitmaken wie of wat die ware gelovigen nu precies zijn. Let u er even op, daar staat alle gelovigen. En daarmee bedoelt de Heidelberger Catechismus te zeggen, de prediker hoeft onder de prediking niet te weten wie die gelovigen zijn. Om zo als het ware te selecteren en te sorteren. Hij heeft de belofte van het evangelie te verkondigen geadresseerd aan alle gelovigen. Of hij ze nu kent of niet. dat is aan God en niet aan hem. Doe de deur maar open voor de gasten van het Koninkrijk der Hemelen. Was dat een zegen, gemeente? Dat gebeurt op bevel van Christus. En wat maakt dat in de prediking trouwens het ook eenvoudig? Net als dat kleintje daar bij de deur van je huis. Moeder zegt, doe de deur maar open en ze vliegen naar de deur. Om voor opa en oma de deur open te doen, want die worden natuurlijk verwacht. Ze hadden er al eigenlijk moeten zijn. Allen en eniegelijk. Let u er even op hoe dat wordt gezegd. In zondag 31, daar staat allereerst, verkondigd en openlijk betuigd wordt. Het tweede voorbeeld wat ik hierbij wil gebruiken. Op bevel van Christus verkondigd en openlijk betuigd wordt. Dat tweede voorbeeld ontleen ik aan het Oude Testament. Zijn er nou eens voor, jongelui, of u, dat u op een dag... Je staat je te wassen en je kijkt eens naar je huid. Een rare plek. Tijd van de Bijbel. Naar gevoel bekruip je, het zou toch niet melaatsheid zijn. Je houdt het even verborgen, maar op een gegeven moment kan het niet meer verborgen blijven. Het komt op je handen te zitten en op je gezicht. De mensen gaan er naar wijzen en vragen, wat is er aan de hand? Wat zit er nou precies? En je gaat naar de priester. En die doet inderdaad die ontstellende ontdekking, wat je eigenlijk al wel wist. Meneer, u bent melaats. Dan wordt er in de tijd van de Bijbel niet alleen iets gezegd over je gezondheid. Je bent ernstig ziek. Maar dan wordt er direct ook iets gezegd over je leven voor Gods aangezicht. Je mag niet meer in de tempel komen. Je moet wegblijven bij het altaar. Je mag de stem van de priester niet meer horen. Die zegt, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Je mag de psalmen niet meer meezingen op het tempelplein. Niet deelnemen aan de grote feesten in Israël. Je wordt verstoten uit je stad of dorp. En als door een wonder word je genezen. Ik had het nauwelijks geloof. Het eerste wat je doet, is niet naar huis gaan, maar naar de priester. En die man die gaat je inspecteren, dat staat ook nauwkeurig beschreven in de wetten van Mozes. En het enige wat je wil horen, is dat hij tegen je zegt, rein. En dat betekent dat de deur open gaat. En je weer in de tempel en dus bij God welkom bent. Nou, daar hebben we het andere van de prediking te pakken. De prediking van het evangelie is open. Openlijk verkondigen en betuigen wie rein is in Gods oog. En wie dat niet is. Let u er even op wat hier staat. Ik wil dat nog even met u lezen. Daar staat allen en eniegelijk verkondig. Dat is wat anders dan beschrijven. Natuurlijk zijn er momenten in de prediking, we zien dat ook bij de Heidelberger Catechismus. We zagen dat in zondag 30, dat er ook heel concreet op dingen wordt ingegaan. En dat openbare zonden die in het openbaar worden bedreven ook al van de kansel benoemd moeten worden. En dat de prediker daarin ook heel concreet is. De dingen gewoon bij naam noemt. Ook in de woorden van 2018. Een prediker is er niet op uit om vriendjes te maken. Maar om zielen te winnen. Om u te behouden van de dood. Maar openlijk betuigen, gemeente. Dat betekent wanneer de prediking van het evangelie in ons midden klinkt. Wie er op de kansel staat. De deur van het evangelie wagenwijd open gaat. Voor een ieder die de toevlucht wil zoeken in het bloed van Christus. Om alleen door hem behouden te worden. Dat er bij wijze van spreken geen drempel wordt opgeworpen in de prediking. Maar de gewilligheid van God en de noodzakelijkheid van Christus en de volkomenheid van de zaligmaker. En het alles overwinnende werk van de Heilige Geest ook verkondigd wordt. En dat u al luistert naar de prediking van het evangelie. Ook mag horen van Gods wegen. Dat uw zonden vergeven zijn. En van Gods kant dus ook vergeven blijven. Openlijk betuigd. In het midden van de gemeente. Het derde voorbeeld wat ik wil gebruiken. Om uit te leggen wat de zondag had in de liturgie bedoeld. Ik kom even weer terug bij dat voorbeeld van die sleutel. Op de stoep bij God. En ik kijk weer even met u naar de aanhef van dit antwoord. Er staat alzo volgens het bevel van Christus aan de gelovigen allen. En eigenlijk verkondigd en openlijk betuigd wordt. Dat hun zo dikwijls als hij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtiglijk al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Paulus gebruikt in een van zijn brieven het beeld van een ambassadeur. Zo zijn wij dan gezanten, er staat letterlijk ambassadeurs van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En als u dat beeld plaatst in de tijd van Paulus, dan heeft de gezant niet alleen een opdracht meegekregen van een koning om dat te gaan vertellen in een stad. Maar hij neemt ook bewijzen mee dat hij niet zomaar komt, zodat de mensen in die stad zich gaan afvragen, bedoelt hij het nou echt? Is het nu echt een gezant van de koning of worden we in de maling genomen? En het gebeurt daarom vaak dat een ambassadeur een zegelring meeneemt van de koning of kleding draagt die hoort bij het hof van de koning en soms ook een masker opzet om uit te beelden dat hij niet zelf komt, maar dat hij namens zijn zender komt. Zo is een prediker die de sleutels hanteert in het koninkrijk der hemelen geen huismeester die bepaalt wie wel of niet naar binnen komt. Maar hij is een dienstknecht die niets heeft te bepalen. Maar alleen maar moet doen wat hem opgedragen wordt. Van Christus wegen smeken. Laat u met God verzoenen. Van Christus wegen. Smeken. Met de liefde van Christus. Met de ernst van Christus. Met de woorden van Christus. Met de volmacht van Christus. Met het woord van Christus. Staan in het midden van de gemeente. Of wat anders gemeente dan emotioneel zijn op de kansel. Iemand die de gave van het woord heeft, die kan een gemeente in één dienst laten lachen en laten huilen. Maar dat is niet het werk van de Heilige Geest. Ik moest in de voorbereiding denken aan een voorval in Schotland. Het gebeurde in Edinburgh, een soort elitaire gemeente, hoogstaande mens, deftig gekleed, daar is helemaal niks mis mee, maar goed. Er kwam een gastpredikant die avond prediken. Zijn roem was hem al vooruitgesneld. Prediker uit de Schotse ooglanden, die daar tot rijke zegen was. De kerk stroomde vol met kerkgangers, het was drukker dan normaal. En de dienst begon. De kerkraad kwam binnen. En achter de kerkraad kwam de prediker. De mensen konden hun lachen nauwelijks inhouden. Er kwam een herder binnen. Deze prediker moest naast zijn ambtelijk werk in de kleine gemeente waar hij stond ook een beroep uitoefenen om zo zijn brood te verdienen. En had geen geld om kleren, nette kleren te kunnen kopen. Hij kwam in zijn plunje. Maar toen hij zijn mond opende, zo vertelden verschillende getuigen, was het alsof Christus die avond preekte. Deze man had heel veel dingen niet. Maar hij had een heilig en een nabijleven met de Heer. En daarom viel zijn bediening samen met zijn zender. Als je dat leest als prediker, en ik hoop dat u dat ook aanvoelt, gemeente, wat kun je dan heilig jaloers op zijn? En wat maken wij ons dan druk om een heleboel dingen, vindt u niet? En wat blijven we dan soms ook weg voor dingen die er niet toe doen, als een gastpredikant voorgaat in het midden van de gemeente? De man preekt niet zo goed, komt niet zo gemakkelijk uit zijn woorden, houdt zich te veel aan zijn blaadje. Maar heb jij al eens een keer op de kansel niet de prediker, maar zijn zender zien staan? Wij bidden u van Christus weeg. Laat u met God verzoenen. Openlijk betuigd op bevel van Christus. Wat gebeurt er verder in de kerkdienstgemeente? Daar gaat de deur open. En dan gaat de deur dicht. En als het goed is, weten we aan het einde van de dienst of u binnen bent bij God of buiten bent blijven staan op de stoep voor Gods huis. Want die kant is er ook vanavond in de catechismus. Ik wil er toch even met u naar kijken. Kijkt u maar even met me mee, dat tweede deel van dit gedeelte. Er staat: daarentegen alle ongelovigen die zich niet van harte bekeren, verkondigt en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Zolang als zij zich niet bekeren. Naar welk getuigenis van het evangelie God zal oordelen beide in dit en in het toekomende leven. Het viel me eigenlijk nu voor het eerst pas op, de voorbereiding van de Heidelberger Catechismus, de prediking, dat er zo sumuur in de catechismus gesproken wordt over de hel en over verdoemenis. Niet dat de catechismus daarvoor wegloopt, we zullen dat nog wel een paar keer zien. Maar er wordt in de catechismus meer gesproken over het koninkrijk van God, over de hemel en over het leven bij God. Dan over die andere kant, de kant van de eeuwige dood, van de rampzaligheid, van de hel, van de eeuwige verdoemenis. En ik denk dat de catechismus ons daarin ook een signaal wil geven. Wat ik eigenlijk als volgt maar even wil samenvatten. Aan twee kanten toe. Er is een kant waarin het heel vanzelfsprekend is om over de hel te spreken, zodat de gemeente daar niet meer koud of warm van wordt. En er is een kant om heel vanzelfsprekend niet over de hel te preken, zodat de gemeente het ook niet eens meer mist. De catechismus wil daarin precies middenin blijven. Om dit zware thema aan de orde te stellen daar waar het ook hoort. Namelijk op de stoep bij God of buiten blijven staan. Of binnen. Wat maakt dat het samen zijn van ons als gemeente rondom het woord vanavond ook niet tot zomaar iets? Maar dat we inderdaad samen zijn op de grens van de eeuwigheid, of hemel of hel. En wat is het ook een aangrijpende gedachte. En laten we hopen en bidden dat het bij een gedachte blijft. Dat er onder ons misschien zullen zijn die op enig moment in de hel zullen denken naar de prediking van vanavond. Maar dat is wel de werkelijkheid. Wat moet je nou doen om in de hel te komen? Nou, de catechismus zegt vanavond niet, dan moet je naar de Havana gaan. Naar de korenvaar, naar het uitgaansleven, noem al die andere dingen maar op. Omdat dat voor de catechismus vanzelfsprekend is. Dat je dan inderdaad verloren gaat. Als je daar blijft gaan. Daar voert de catechismus en ook Gods woord geen discussie over. En ik pas daar trouwens ook zelf voor. Om dat te gaan doen. Dronkaards en hoereerders zullen het koninkrijk van God niet beërven. Tenzij zij zich bekeren. De catechismus trekt het veel nauwer. Kijk er nog maar even één keer met me mee naar dat slot. Er staat, als ik het goed heb gelezen, die zich niet van harte bekeren. Verkondigd en betuigd wordt dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt. Let u even op dat kleine woordje, van harte bekeren. Zondag 31 stipt daarmee iets aan waar de Heer Jezus ook zo vaak voor waarschuwt. Denk maar heel aan die gelijkenis van die twee bouwers. Allebei horen ze het woord en allebei gaan ze aan de slag. De een gaat eerst graven en de andere gaat meteen bouwen. Waarmee de zaligmaker wil zeggen dat de een zijn leven fundeert op het woord van hem, op het woord van Christus, en het daarom fundament heeft. En de ander met Gods woord zelf aan de slag gaat. Als je door die straat zou lopen, dan zou je waarschijnlijk geen verschil tussen die twee woningen zien. Misschien dat we zouden zeggen, die woning van die ene man, achteraf blijkt dat dan de dwaze bouwer te zijn, dat ziet er toch wel prachtig uit. En het kan ook zomaar zijn, toen die dwaze man al lang klaar was met het bouwen, hij even over de schutting hing om bij zijn buurman de hamer uit te lenen, want die had niet meer nodig. De catechismus zegt vanavond, de een bekeerde zich, maar zijn hart bleef onveranderd. De ander bekeert zich van harte. Dat weet u en dat weet God. Hoe weet je dat nou bij jezelf, als je ongelovig bent? Een ongelovige gelooft twee dingen niet. Hij gelooft niet in zijn schuld. Hij erkent wel dat hij zonde heeft. Maar niet dat die zonde hem, mag ik dat vreselijke woord vanavond eens gebruiken, doemwaardig maakt voor God. De woorden van zondag 5. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. dat gelooft de ongelovige niet. En daarom gelooft hij ook niet in de volkomenheid van Christus als zaligmaker voor hem. Hij kan wel spreken over Christus. En misschien geniet hij ook wel eens wat van Christus. Maar het blijft het algemene werk van de Heilige Geest. Hij wil niet buigen onder de heerschappij van Jezus. En zichzelf helemaal onvoorwaardelijk overgeven aan hem. Wat als ik nou vanavond je naam heb genoemd en je misschien tegen jezelf al luisteren moet zeggen, ja, dat geldt misschien ook wel voor mij. Dan ben ik blij vanavond dat ik nog geen amen hoef te zeggen. Maar dat ik met u terug mag gaan naar zondag 31. En eerst vanavond tegen u en tegen mezelf zeggen, ik hoop dat u vanavond niet zat te luisteren naar de mening van de voorganger. Maar dat we vanavond al luisteren naar zondag 31 tegen elkaar mogen zeggen, dit woord klinkt nu op bevel van Christus. Hij zei dat. En dat deed hij vanavond met het oog op uw behoud. Omdat hij ziet dat u vanavond op de stoep bij God staat. Daar gebracht door hem. En hij niets anders wil dan ook voor u de deur naar het koninkrijk der hemelen wagenwijd open te zetten. Wat moet u doen opdat die deur open gaat? Nou, laten we kijken, gemeente, aan het slot van deze preek naar het begin. Van zondag 31, vraag en antwoord 84. Daar staat vanavond aan het begin van dit antwoord, alzoals volgens het bevel van Christus aan de gelovigen, alle en een iegelijk verkondigd wordt en openlijk betuigd wordt dat hun, nu komt het, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen. Vanavond klonk in de schriftlezing uit Ezechiël 33 een van die heerlijke beloften voor juist u en mij. Want ik sta vanavond maar even samen met u op diezelfde stoep. De deur staat voor mij ook wel eens dicht. Hoor u vanavond niet dat woord? Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb aan de dood van de goddeloos. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze leeft en zich bekeert. De deur naar het koninkrijk der hemelen gaat niet naar binnen open. Die wordt naar binnen toe geopend naar buiten voor u. God doet die deur open. Daar hoeft hij en mij helemaal niet mee nodig te hebben. Dat vertrouwt de Heer ons ook gelukkig niet toe. Stel je voor dat wij de deur zouden open doen, dan zal het in de hemel heel leeg blijven, denkt u niet? Dan zal alleen u en ik, of alleen jijzelf, daar zijn. Maar als de deur door God wordt opengedaan, en als onder de prediking van het evangelie die nodiging ook vanavond zo ruim en onvoorwaardelijk klinkt, juist voor de goddeloos. En als vanavond u de Heer op de stoep gezet heeft voor het koninkrijk der hemelen. En als vanavond ook de prediking van het evangelie gebeuren mag in het midden van de gemeente. De prediker zich niet hoeft af te vragen aan wie het woord wordt geheiligd, maar wel biddend mag preken of de Heer het voor een ieder wil zegenen die onder het woord vanavond zit of meeluistert via de kerktelefoon. Dan kan het toch voor iedereen. Nu dan moet je vanavond toch wel heel erg je best blijven doen. Om buiten te blijven staan. Om niet meegenomen te worden. Door een van die dienstknechten die in opdracht en bevel van de koning erop uitgaat in de heggen en de steggen om ze op te zoeken. En ze te dwingen om binnen te komen. Waarom zou je buiten blijven willen staan? Noem nou vanavond eens een reden. Waarvoor de eeuwigheid van je ziel op het spel zit. Wat een vertroostende prediking vanavond ook vanuit zondag 31. Juist voor een ieder die worstelt met de vraag, Heere, mag ik nou ook binnenkomen? Er staat in zondag 31, u hoeft niet te wachten op een moment onder de prediking. En dan ben je binnen. Er staat vanavond zo dikwijls als de belofte van het evangelie gepredikt wordt. Hoe vaak? Nou, 2 keer op een zondag. Elke zondag krijg je 2 keer een tekst mee. Wordt de belofte van het evangelie verkondigd. Natuurlijk weet ik het ook net als u dat je niet elke zondag met zegen onder de prediking kunt zitten. Dat kan ook aan mij liggen, gemeente. Mag ik zo even een hele nuchtere opmerking maken? Als je als vader van een gezin in de nacht van zaterdag op zondag verschillende keren eruit moet omdat een van de kinderen ziek is, dan is hij zondagsmorgens ook niet zo fris op de kansel. En dan kom je ook met schuld de kansel uit. Heer, al kan ik er niks aan doen, maar heb ik u bedroefd. Waardoor de prediking misschien zo mat was. En hoe belangrijk is dan ook het gebed. Waar ik u trouwens ook heel hartelijk voor wil bedanken. Als we terugkijken op de weken die achter ons liggen. Dat we ons ook meer dan eens gedragen wisten door het gebed van de gemeente. Juist ook rondom de dagen van kerst en nieuwjaar. En ik denk dat dat ook te merken was in het luisteren. Dat de Heer daarin ook gebeden heeft willen verhoren. Maar er staat vanavond zo dikwijls, als die belofte van het evangelie verkondigd wordt, moet dat ons vanavond ook niet pijn doen. Dat Christus 2 keer op een zondag er is. En dat ik hem soms zo weinig zie. Onder een leesdienst is hij er. Als er iemand voorgaat, misschien met heel weinig gaven, dan is hij er ook. Hij is niet afhankelijk van de gaven en het talent. Hij is daar. En hij verkondigt zichzelf. Hij wil zo ook in het leven van hen die uitzien naar hem voortdurend verzekeren zijn hartelijke liefde en trouw jegens hen. Zou je dat niet vanavond misschien moeten loslaten? De verwachting dat onder de prediking met kracht dat ene woord moet spreken wat jou in 1 keer boven alle twijfel en aanvechting en strijd tilt, zodat je dat voorgoed achter je kan laten. Het kan zomaar zijn dat Christus dat niet wil. Omdat hij elke zondag u bij hem op de stoep wilt zien staan. Kloppen. Bidden. Vragen. En u in de gunning van het evangelie, de deur van het koninkrijk der hemelen, opnieuw wagenwijd ziet opengaan. En de nodiging weer klinkt. Kom in, gij gezegende des vaders, beërft het koninkrijk van God. We gaan naar huis, gemeente. En als je zo thuis komt, dan is het eerste wat je doet bij de deur, de sleutel pakken. Steekt hem erin, je mag de deur open doen. Je kunt dan misschien tegen jezelf of tegen elkaar zeggen, wat is het fijn om weer thuis te zijn. Vanavond ging de deur van het Koninkrijk van God van binnenuit open. Voor mensen die geen sleutel hebben. En de Heidelberger Catechismus, al luisterend naar de schrift, zei vanavond tegen u en tegen jou, die berooid met lege handen zonder sleutel stond te kloppen op de deur. Kom binnen. Welkom bij God. Welkom thuis. Amen.